Ik wil te beginnen met een klein stukje te lezen met jullie uit Handelingen 20. Dus als je een Bijbel bij je hebt, mag je hem even meebladeren. Paulus laat in Handelingen 20 de oudste van de gemeente van Efeze bij zich home komen. En hij neemt afscheid van hen. En hij zegt vanaf vers 25. En nu zie ik weet dat u allen bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt hebt, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u binnen zullen komen, die de kudde niet zullen sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade, aan hem die bij macht is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ja, ze zeggen wel, als je afscheid neemt, we weten niet of we elkaar de volgende keer weer zien. Ja, er kan intussen tijd wat gebeuren voordat je elkaar weer ziet. Paulus nam afscheid van de oudste van Efeze en in zijn geval zegt hij, ik weet zeker dat ik jullie niet meer zal zien. Hij neemt afscheid, hij wist dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Hij zou daar gaan lijden, hij zou daar gevangen genomen worden en hij zou uiteindelijk ook in Rome gedood worden. Lijkt wel een klein beetje op de Heer Jezus die Jeruzalem binnenkwam. En wat we met Palmpasen vieren. Hij kwam binnen om te gaan lijden en te gaan sterven. En de mensen verwelkomden hem vrolijk met palmtakken en mantels op de weg. Maar Jezus huilde toen hij Jeruzalem binnenkwam. Zijn emoties waren compleet anders dan die hele mensenmenigte om hem heen. Want hij wist wat hem te wachten stond. Hij wist dat hij Jeruzalem binnenkwam om te gaan lijden en te gaan sterven. En zo ook Paulus. Hij wist wat hem boven het hoofd hing. En toch zei hij, ik ga de weg van de Heer. Ik laat me niet tegenhouden door de emoties van de mensen om me heen. Maar ik ga de weg van de Heer. Ook als dat mij lijden gaat opbrengen, opleveren. Maar hij nam afscheid van de oudsten. Nou, vandaag is een beetje een bijzondere dag. Ook voor mij en voor ons als gezin. De afgelopen maanden hebben wij God horen spreken. En God lijkt ons te gaan roepen om naar het buitenland weg te gaan trekken. En dat is iets waar God de laatste maanden over heeft gesproken. En het lijkt steeds concreter te worden en steeds dichterbij te komen. Ik weet niet hoe lang het nog gaat duren. Hij heeft niet precies gezegd wanneer. Maar het zou ook wel eens op hele korte termijn kunnen zijn. Dus toen ik deze preek aan het voorbereiden was, toen dacht ik, ja, het zou ook wel eens een keer gewoon de laatste keer kunnen zijn. Ik weet niet of ik er de volgende keer nog weer hier zal staan. Vandaar dat ik ook wilde beginnen met dit gedeelte van Paulus. Paulus die afscheid nam van Efeze. En mogelijk ben ik er de volgende keer gewoon weer, maar ik wilde toch in ieder geval een aantal dingen nog gezegd hebben voor mocht ik er de volgende keer niet meer zijn. En ik hoop Paulus een klein beetje na te kunnen zeggen. Bijna 6 jaar lang heb ik u onderwezen, mogen onderwijzen, en dat was me een groot voorrecht. Ik heb u ook mogen terechtwijzen op momenten. Misschien kan ik Paulus niet helemaal nazeggen dat het onder tranen was een dag en nacht. Maar toch heb ik geprobeerd om het woord van God met u te delen. En ik hoop dat ik Paulus ook een klein beetje na kan zeggen als hij zegt, ik ben vrij van het bloed van u allen. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee te zeggen dat ik heb geprobeerd door te geven wat God op mijn hart gaf. En dat ik dat nu terug mag leggen in uw handen. Dat is nu uw verantwoordelijkheid om daarmee te doen wat de Heer van u vraagt. Blijf elkaar vermanen. Paulus zegt, niet, ik ben 3 jaar lang bij u geweest. Ik heb geweldige fijne tijd gehad. We hebben elkaar een aai over de bol gegeven. We hebben mooie diensten gehad. We hebben vreugde met elkaar gedeeld. We hebben maaltijden met elkaar gegeten. We hebben met elkaar gedronken. We hebben de Heer geprezen. Nee, hij zegt, ik heb jullie dag en nacht vermaand. Terecht gewezen. Onder tranen. Waarom zegt hij dat? Nou, de vermaning is het belangrijkste wat je elkaar mee kunt geven. Je kunt nog zo'n gezellige tijd met elkaar hebben, maar de vermaning helpt de ander op het juiste pad te komen. De vermaning zorgt ervoor dat je op het juiste pad blijft, op het juiste pad terechtkomt, dat je bijgestuurd wordt. En daarom zegt Paulus, dit herinner ik mij. Als ik terugdenk aan de afgelopen tijd. Ik heb de gelegenheid gehad om jullie continu de rechte weg te wijzen. Vermaning is niet zo'n leuk woord. In onze maatschappij wordt dat niet zo gewaardeerd. Vermaning. En we zeggen al snel van ja, iedereen moet maar zelf doen en laten wat hij wil. En laat elkaar toch vooral leven. We moeten niet te moeilijk doen over elkaars beslissingen. Maar in Hebreeën 3 vanaf vers 12 staat: zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof. Om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken. Opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want we hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Terwijl er wordt gezegd: heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. We worden opgeroepen om elkaar iedere dag te vermanen. Nou, leggen we ons leven daar eens naast. Doen we dat, iedere dag elkaar vermanen? Het is vaak al heel wat als we elkaar een keer ergens op aanspreken, toch? Dan moeten we al over een grote drempel heen stappen. Maar de Bijbel roept ons op om iedere dag te vermanen. Waarom? Dat is liefde. Liefde is dat je die ander niet maar een pad op laat lopen wat verkeerd afloopt, of wat jou slechte vruchten oplevert in het leven. Maar liefde is dat je die ander zegt: ik wil je erbij hebben op de goede weg. Ik wil niet dat je deze kant op gaat, want hier zijn slechte vruchten te vinden. Maar als je deze kant op komt, dan kun je veel betere vruchten vinden. Dat is vermaning. Vermaning is liefde in actie. In onze maatschappij wordt er wel gezegd dat liefde is dat je iedereen aardig vindt of vriendelijk doet, en dat je iedereen maar laat beslissen wat hij zelf doet. Maar als je iedereen maar laat, dan is dat geen liefde, maar onverschilligheid. Onze maatschappij is vol met onverschilligheid. Het scheelt mensen helemaal niet meer wat de buurman doet. En wat mensen tegenover je wonen doen. Je gaat gewoon je eigen weg. En als jij het juiste maar kiest. Maar de liefde drijft ons om elkaar op de juiste weg te wijzen. Nou, ik heb gehoopt dat te doen. Maar ik wil er nog wat anders bij zeggen. Vermaning is niet het enige. Als mensen zich na vermaning bekeren, dienen we elkaar ook weer in liefde te omarmen en aan te nemen. En dat staat in 2 Korinthe 2, vers 5. Dat is de andere kant van de zaak. Daar staat vanaf vers 5: als er iemand is die mij verdriet heeft aangedaan, dan heeft hij niet alleen mij verdriet gedaan, maar tot op zekere hoogte, laat ik niet overdrijven, u allen. Maar de straf die hem door de meerderheid van u op is gelegd, is zwaar genoeg geweest. U kunt hem nu maar weer beter vergeven en bemoedigen, anders verliest hij nog alle hoop. Daarom roep ik u op hem weer in liefde te aanvaarden. We moeten er namelijk voor oppassen dat de Satan ons niet gebruikt. Zijn plannen kennen we maar al te goed. 2 Korinthe 2. Vermaning, heel belangrijk. Als iemand zich bekeert, aanvaarding, vergeving. En dat je iemand ook weer volledig in je midden opneemt. Ontzettend belangrijk, anders krijgt de duivel plaats, zegt Paulus. En we weten zijn plannen. We weten zijn plannen. Hij wil bitterheid, verdeeldheid zaaien. Dus ik zou zeggen, ga lekker door met elkaar vermanen. Maar neem elkaar ook weer aan als men de juiste weg opgaat. De dag is nabij. Ik geloof dat de dag van de Heer heel nabij is. En daar wil ik het vandaag nog een keer met u over hebben. In Lucas 17, vanaf vers 26, spreekt Jezus over de laatste dagen die over de wereld komen gaan. Ik lees een paar versen vanaf vers 26. Daar zegt Jezus: en zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, ze namen ten huwelijk en ze werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. Op dezelfde manier ook zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo, zo precies zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen, Jezus, geopenbaard zal worden. Dus Jezus heeft gezegd: als ik terugkom, mijn wederkomst, dan moet je dat vergelijken met twee geschiedenissen uit het Oude Testament, namelijk met de geschiedenis van Noach en met de geschiedenis van Lot. Hij zei: als ik terugkom, dan kun je eigenlijk op twee manieren gered worden. Het zal een hele zware tijd zijn die over de wereld komen zal. Het zal niet een hele leuke tijd zijn. Maar de mensen zullen het ook niet aanzien komen. Het zal heel plotseling over de wereld komen. Maar er zullen twee manieren zijn waarop je gered kunt worden. Op de manier van Noach of op de manier van Lot. Aan jullie is de keuze welke manier jij gered wil worden. Noach, die wandelde met God. En hij trof voorbereidingen. Hij bouwde jarenlang aan een ark. En hij bereidde zich voor op de tijd die komen ging. En hij was aan die ark aan het bouwen, terwijl de mensen om hem heen dachten van, wat is die nou aan het doen? Er is helemaal geen water te zien. En hij bouwt een boot op het land, op het droge. Maar Noach was gehoorzaam aan de Heer en hij bouwde de ark. Hij bereidde zich voor. En toen, 7 dagen voordat de zondvloed kwam, zei God op een dag rustig tegen Noach, nu is de tijd om de ark in te gaan. En Noach ging de ark in. En God sloot rustig de deur achter hem. En ze wachten tot de zondvloed kwam. En toen voeren ze weg. En dan Lot. Lot moest bijna aan zijn haren uit Sodom weggesleept worden, omdat hij niet wilde. Hij had helemaal geen voorbereiding getroffen. Hij woonde midden in die goddeloze stad Sodom. En zijn familie was daar helemaal geworteld en geaard. En die engelen die Lot kwamen bevrijden, moesten hem bijna aan zijn haren eruit trekken, om hem mee te krijgen. En hij verloor zijn vrouw. Die veranderde in een zoutpilaar, omdat ze omkeek. En hij verloor zijn familieleden, omdat hij hem uitlachte en hem niet geloofde. En zo werd Lot als het ware met de brandgeur in zijn kleren gered uit het oordeel. En wij hebben de keuze. Hoe willen wij zijn in de dagen van Jezus als hij komt? Hoe willen wij gered worden? Uit al die dingen die in de wereld gaan overkomen, die de wereld te wachten staan. Willen wij gered worden als Lot met de hakken over de sloot, waarbij we alles verliezen? Of bereiden we ons voor zoals Noach en bidden we dat we waard worden geacht om te ontvluchten de dingen die te gebeuren staan? Bereiden we ons voor op de zaken die komen gaan, zodat wij straks klaar zijn en voorbereid en gewoon rustig samen met God die ark in kunnen stappen. En samen met zijn hele familie werd hij gered. Bereiden wij ons voor op de tijden die komen gaan? Want het zal een moeilijke tijd gaan zijn die eraan komt. De tijden die gaan komen over Nederland ook, zullen niet makkelijk zijn. En ik ben niet de enige die dat zegt. Ik ken heel wat voorbidders die in Nederland actief zijn en ook daarbuiten. En we hebben een tijd geleden een conferentie gehad met een aantal van hen. We hebben een tijd van voorbeden gehad voor Nederland. En wat daarin naar boven kwam aan profetische woorden voor Nederland was vooral heel veel duisternis. En dat doet me verdriet om te zeggen. We bidden voor Nederland omdat we hart hebben voor Nederland. Omdat we van ons land houden. Omdat we verlangen naar een mooie toekomst voor ons land. Daarvoor bidden we en smeken voor ons land. Maar de woorden die naar boven kwamen waren vooral heel veel duisternis over ons land. En we moeten eerlijk zijn tegen elkaar. Het ziet er niet best uit voor ons land. Ook in de toekomst niet. Er zijn een aantal indrukken die ik kort met u wil delen. En ik wil niet zeggen dat het echt zo zal gaan. We weten, we kunnen niet in de toekomst kijken. Maar er zijn een aantal dingen die naar mij toe kwamen in ieder geval. En die ook anderen in mijn omgeving wel kunnen beamen. Het zou kunnen zijn dat Nederland een grote watervloed te wachten staat. Waarbij de oorspronkelijke kustlijn in ere hersteld wordt. Het zou betekenen dat de hele Randstad onder water komt te liggen. Het zijn beelden die naar boven komen. Het zou kunnen dat Rusland een aanval met kernwapens op Europa gaat doen. Ook daarvan zijn de voortekenen overal zichtbaar. En de indrukken en de beelden en de gebeden lijken dat te bevestigen. Het zou kunnen dat er een grote islamitische opstand gaat komen in het Westen. Ook daarvan zijn de voortekenen overal zichtbaar en het zijn dingen waar God over spreekt. We weten het niet precies. Maar er zijn dingen, als we in gebed blijven en zijn, die ons soms ingebracht worden. Dat we denken van er gaan echt hele zware tijden aankomen voor Nederland. En hoe het precies zal zijn weet ik niet. Maar het is goed om je voor te bereiden op hele zware tijden. En het is niet alleen duisternis. God heeft echt wel zijn mensen, overal, ook hier in Nederland. Mensen die hem trouw blijven. Mensen die bidden. Mensen die blijven strijden voor het koninkrijk van God. Maar Jezus heeft gezegd, bid dat je waardig wordt geacht om te ontvluchten de dingen die te gebeuren staan. Dat zei hij in Lucas 21, vers 34. En waar heeft hij het dan over? Dan heeft hij het over die zware laatste jaren, vlak voor zijn wederkomst. Hij zei al toen, 2000 jaar geleden, welk gebed wij vandaag de dag zouden moeten bidden. In de jaren vlak voor zijn komst. Hij sprak toen over de grote verdrukking die zou gaan komen vlak voordat hij wederkwam. Hij zegt, ik kom eraan, maar weet dat in de jaren voordat ik kom zal er een grote verdrukking over de wereld zijn zoals het er nooit is geweest tot dan toe. De antichrist zal regeren, er zal grote vervolging zijn, er zullen veel oordelen zijn, er zal duisternis zijn. Jezus sprak erover en hij zei in Lucas 21 vers 34 en verder erbij, bid dat je waard wordt geacht om die dingen te ontvluchten. De dingen die te gebeuren staan. Weet je, gered? Als je in Jezus bloed gelooft, in zijn offer gelooft, dan ben je gered. Dat wil ik van harte onderstrepen vandaag. Als je in Jezus offer gelooft, dan ben je gered. Maar Jezus zei meer. Hij zei, je kan met de hakken over de sloot gered worden, zoals Lot. Dat je alleen je ziel behoudt. Maar dat je alles in deze wereld verliest in die moeilijke tijd. Of je kunt gered worden als Noach, die voorbereidingen trof. Die bad dat hij waardig werd geacht. En die ontvluchtte de dingen die over deze aarde kwamen. Ik wil een klein stukje lezen over wat Jezus hierover gezegd heeft. Overigens, die dingen over de eindtijd heeft hij gesproken toen hij in de laatste dagen in Jeruzalem rondliep. Hè? Hij ging Jeruzalem binnen vandaag, dat vieren we vandaag. En hij ging spreken over de eindtijd toen hij in Jeruzalem was. Ik lees een paar versen. Markus 13. Vanaf vers 14. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover door de profeet Daniël gesproken is, zult zien staan waar het niet behoort, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. En wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan in het huis om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is, moet niet teruggaan naar wat hij achterliet om zijn bovenkleed te halen. Maar wee de zwangere en de zogende vrouwen in die dagen. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter. Want die dagen zullen dagen van zo'n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping die God geschapen heeft tot nu toe en er ook nooit meer zijn zal. En als de Heer die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden. Maar ter wille van de uitverkorenen, die hij heeft uitverkoren, heeft hij die dagen ingekort. Dus Jezus spreekt heel duidelijk over een zware tijd, vlak voor zijn wederkomst. En wat zegt hij? Bid dat je waardig wordt geacht om te ontvluchten. Bid. Maar hij zegt ook, vlucht. Bid en vlucht. Bid en werk, zou je kunnen zeggen. Dus niet alleen bidden, maar ook actief zijn en wegvluchten. Nou, ik weet dat er een leer rondgaat dat we straks allemaal opgenomen worden, de gelovigen met Jezus in de lucht. Een soort passieve wegname. Dat is iets wat ik niet in de Bijbel terugvind. Wat ik in de Bijbel terugvind is een actief wegvluchten. We hebben daar een rol in. Bid en werk. Het is niet bidden dat u waard wordt geacht om te ontvluchten de dingen die te gebeuren staan. Vervolgens met de armen over elkaar zitten, neemt u me maar op, Heer. Bid en vlucht. Vlucht naar de bergen. Ga niet terug om nog dingen te halen. Want Lot, als hij terug had gegaan om nog dingen te halen, dan was hij net als zijn vrouw in een zoutpilaar veranderd. Op die dag moet je niet teruggaan. Op de dag dat de antichrist verschijnt en hij zal in Jeruzalem zetelen, dan moet je vluchten, de woestijn en de bergen in. Dat is wat Jezus zegt. En hij zegt het tegen zijn leerlingen. Hij zegt het in de U-vorm. Hij zegt, jullie, als jullie straks zullen zien staan, die antichrist, die zetel daar in Jeruzalem, dan moet je bidden en je moet vluchten. Bid en werk. Vinden we in het in Openbaring ook weer terug. In Openbaring vinden we nergens dat we hop zo de hemel ingenomen worden als gemeente. Maar er staat wel minimaal 2 keer dat we moeten vluchten. In Openbaring 18 worden we opgeroepen om te vluchten uit Babylon, omdat je niet van haar plagen zult ontvangen als zij gestraft wordt. Babylon staat voor het westerse systeem. Het zal compleet ondersteboven gaan. Het oordeel van God gaat erover, compleet. Openbaring 18 staat, vlucht weg uit Babylon, omdat u niet van zijn plagen zult ontvangen. En Openbaring 12 staat dat de vrouw in de woestijn vluchtte, waar zij 3,5 jaar buiten het gezicht van de antichrist werd beschermd en gevoed door God zelf. Vlucht. Vlucht, het is actief. Er wordt een actie van ons gevraagd. En dat wil ik vandaag met klem in uw midden neerleggen. Er gaan zware tijden aankomen, maar we moeten bidden dat God ons beschermt. Maar we moeten ook zelf voorbereidingen treffen. En klaar zijn om deze maatschappij, deze westerse wereld te verlaten op het moment dat Gods oordelen daarover gaan komen. En zijn wij daartoe bereid? Dat is de vraag die ik vandaag in uw midden wil neerleggen. Hoe bereiden we ons dan voor? Hoe bereiden we ons voor daarop? Nou, ik wil vandaag twee punten noemen die ik toch nog één keer eigenlijk wil onderstrepen. En ik heb het de afgelopen jaren heb ik daar heel veel onderwijs over gegeven. Ik heb meermalen gezegd. En toch wil ik het vandaag nog twee keer onderstrepen. Het is heel belangrijk om de rol van Israël te kennen in Gods plannen. Dat is de eerste. En de tweede, het is heel belangrijk om de rol van de Torah, de wet van God, in Gods plannen te kennen. Als we die twee kennen, dan zullen we klaarstaan op de juiste tijd om te ontvluchten de dingen die te gebeuren staan. Ik geloof echt dat dat waard geacht worden wat Jezus daar zegt, dat het te maken heeft ook met deze twee punten. Als wij weten wat de rol van Israël is, en als wij weten wat de rol van de Torah is, dan zullen wij op de juiste tijd voor God klaarstaan om met hem mee te bewegen. En dat wil ik vandaag nog één keer met u door gaan nemen. Ik wil u laten zien vanuit de Bijbel de rol van Israël nog één keer heel duidelijk. 2 Samuel 7. Een aantal teksten ga ik met u lezen. 2 Samuel 7 is daarvan de eerste. Samuel 7, vanaf vers 23, bidt David een gebed. En hij bidt: wie is als uw volk, als Israël, het enige volk op de aarde dat God is gaan verlossen om voor hem een volk te zijn, om zich een naam te maken en voor u, Israël, deze grote en ontzagwekkende dingen te doen? Voor uw land, voor de ogen van uw volk, dat u voor uzelf uit Egypte verlost hebt van de heidenvolken en hun goden. U hebt uw volk Israël voor eeuwig voor uzelf bevestigd als uw volk, en u, Heer, bent hun tot een God geworden. Nu dan, Heer God, laat dit woord dat u over uw dienaar en over zijn huis gesproken hebt, voor eeuwig bestaan en doe zoals u gesproken hebt. David bidt en hij geeft aan dat Israël een eeuwige plaats bij God heeft gekregen. God heeft Israël uitgekozen om haar te redden. En als wij verbonden zijn met Israël, dan zullen we ook deel hebben aan haar verlossing. Ook in de laatste dagen. Dan Jesaja 60. Gaat over de eindtijd. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u, Sion, Jeruzalem, zal de Heer opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidevolken zullen naar uw licht gaan. En koningen naar de glans van uw dageraad. Er staat verteld dat in de laatste der dagen zullen er hele donkere tijden gaan komen. En onder alle volken van de wereld zullen de duisternis en donkere wolken komen. Maar het licht van God zal verschijnen in Jeruzalem. Zal opgaan over Israël. Dus willen wij deel hebben aan dat licht in de eindtijd, dan moeten we verbonden zijn met het volk van Israël en met Jeruzalem. Dan moeten we daar kijken, want daar zal het licht opgaan. Dan een tekst uit Micha 5. Bladen er even naartoe. Even kijken. Daar hebben we hem. Hij verstopt zich. Ja. Micha 5, vers 6. Het overblijfsel van Jacob zal zijn te midden van vele volken als dauw van de Heer. Als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op de mensenkinderen. Ja, het overblijfsel van Jacob zal onder de heidevolken zijn, te midden van veel volken, als een leeuw onder de dieren van het woud. Als een jonge leeuw onder de schaapskudden. Die, wanneer hij er doorheen trekt, vertrapt en verscheurt en er is niemand die redt. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. Het staat over de eindtijd geprofeteerd. En we zien het nu al een klein voorproefje ervan, hè, met de operatie Roaring Lion en Rising Lion. Het volk Israël zal als een leeuw zijn en het zal zijn tegenstanders verslinden zonder dat iemand redt. Omdat God de tegenstanders van Israël zal verslinden in de eindtijd. Het is een klein voorproefje van wat er gaat gebeuren in de toekomst. Psalm 132. Psalm 132 vanaf vers 13. Staat het volgende. Want de Heer heeft Sion verkozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. God heeft Jeruzalem en de berg Sion uitverkozen tot zijn rustplaats, tot zijn woning. Daar is waar hij wil wonen. Daar is waar hij tot rust komt. Daar is waar hij zijn zetel heeft. Tot in eeuwigheid. Dus willen we God in ons midden hebben, dan zullen we op Jeruzalem gericht moeten zijn, want dat is zijn woning. Dan zullen we op moeten trekken naar Jeruzalem en daar hem zien verschijnen. Dan Zacharia 14 spreekt ook al over de eindtijd, over de dagen die voor ons liggen. Zacharia 14, vers 3. Dan zal de Heer uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals op de dag dat hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. En er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot aan Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heer mijn God komen, al de heiligen met u. Zacharia sprak over de wederkomst van Jezus in het Oude Testament al, in Zacharia 14. Hij zei, op een dag komt de Messias en zijn voeten zullen op de olijfberg staan. Maar wat komt hij doen? Hij komt oorlog voeren tegen alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken. En hij komt al die volken vernietigen, hij komt het voor zijn volk opnemen. En dan wordt er opnieuw over een vlucht gesproken. Het volk Israël zal vluchten door het dal wat tussen die olijfberg die in tweeën splijt gaat ontstaan. Een vlucht. Nog eentje, Lucas 1. Lucas 1, vers 32. Daar wordt aangekondigd dat Jezus gaat geboren worden bij Maria. De engel Gabriël komt bij Maria en dan zegt hij over Jezus, hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. De troon van zijn vader David. Nou, dat is interessant. Hij zegt niet de troon van God. Hij zegt de troon van David. Waarom? Omdat Jezus hier op aarde zal regeren in Jeruzalem, op de troon van zijn vader David. Hij zal 1000 jaar koning worden hier in Jeruzalem en over Israël koning zijn. Dan zal hij alle volken onder de voet leggen. Hij zal regeren over deze hele aarde. Als we deze dingen niet kunnen plaatsen, dan snappen we niet wat er in de wereld aan de hand is en wat er in de wereld gebeurt. De voorbereidingen voor het koninkrijk van God worden getroffen in deze wereld. Wij zijn niet bedoeld om naar de hemel opgenomen te worden. Het koninkrijk van God is bedoeld om naar deze aarde af te dalen. En dat is een hele andere zaak. Nu wordt alles voorbereid voor het komende koninkrijk van God. Wanneer Jezus komt, dan komt hij om te regeren. En er staat dat hij de heidenvolken met een ijzeren scepter zal regeren en hen in stukken zal slaan. Hij zal regeren. Hij zal alle volken onder de voet leggen. Hij zal zijn troon in Jeruzalem opzetten en hij zal alle ongerechtigheid uit deze wereld wegdoen. Dat is wat Jezus komt doen. Als Jezus wederkomt, komt hij als een oorlogsheld. Hij komt als een koning om een koninkrijk te vestigen. Hij komt om vijanden te verslaan. Hij komt om zijn kleed in het bloed van zijn vijanden te dopen. Dat is waar Jezus voor komt als hij terugkomt. Als we dat niet begrijpen, dan snappen we niet wat er in de wereld gebeurt. Dan snappen we ook niet waarom er nu allerlei dingen gebeuren rond Israël. Dan snappen we niet waarom er duisternis over de wereld is. Dan snappen we niet waarom Jezus terug moet komen. Jezus komt terug om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. En als we die rol niet snappen, dan tasten we in het duister in deze eindtijd over wat er allemaal gebeurt. Dan wil ik door naar het tweede punt. En dat tweede punt, dat komt nog dichterbij, want het heeft alles te maken met hoe wij ons leven leven. Het leven van alle dag. De Bijbel is heel helder over de blijvende rol van de Torah, de wet van God. En dat is iets wat we in onze christelijke tradities vaak een beetje uit het oog verloren zijn. We hebben het vaak over de genade en de vergeving in Jezus. En dat is ook het startpunt en de basis van ons leven. Maar vervolgens hebben we het niet over de regels die God gegeven heeft om het leven in vrijheid te leven. God heeft een heel stel regels daarvoor gegeven in zijn Torah, in zijn wet. En Jezus heeft deze wet nooit afgeschaft. Sterker nog, hij zei, ik ben gekomen om deze wet te bevestigen. Hij verdiepte de wet, hij versterkte de wet en hij kwam de wet vervullen. En daarom is het ontzettend belangrijk om de rol van de Torah te kennen en deze regels ook serieus in je leven mee te nemen. Ik wil een aantal versen daarover lezen. Ik begin in het Oude Testament, maar kom zo meteen zeker ook in het Nieuwe Testament. Deuteronomium 4, daar staat het volgende. Israël staat op het punt om het beloofde land binnen te trekken en dan zegt God: nu dan, Israël, luister naar de verordeningen en de bepalingen die ik u leer te doen. Opdat u leeft en u het land dat de Heer, de God van uw vader, u geeft, binnengaat en in bezit neemt. U mag aan dat woord dat ik u gebied niets toevoegen en er ook niets van afdoen. Opdat u de geboden van de Heer, uw God, die ik u gebied, in acht neemt. Uw ogen hebben gezien wat de Heer gedaan heeft vanwege Baal Peor. Dat de Heer, uw God, iedereen die achter Baal Peor aanging, uit uw midden weggevaagd heeft. U daarentegen, die zich aan de Heer uw God vastgehouden hebt, bent heden allemaal nog in leven. Zie, ik heb u de verordeningen en de bepalingen geleerd, zoals de Heer mijn God mij geboden heeft, om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen. Neem ze in acht en doe ze, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze verordeningen zullen horen en zullen zeggen: werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk. Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God bij ons is, altijd als wij tot hem roepen? En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet die ik u heden voorhoud? Alleen wees op uw hoede en neem uzelf zeer in acht, anders vergeet u de dingen die uw ogen gezien hebben. En anders wijken ze uit uw hart alle dagen van uw leven. U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken. Een pleidooi van Mozes waarin hij zegt: je moet die regels van God echt hoog houden en niet vergeten. Want als je dat doet, dan zullen alle volken van de hele aarde zien hoe wijs Gods wetten zijn en hoe wijs hij jullie gemaakt heeft door mijn wetten te gehoorzamen. Dit zijn de goede wetten van het leven. En als je ze houdt, dan word je wijs geacht. Dan zul je het goede leven leven en dan zul je als volk hoog verheven zijn boven alle andere volken van deze aarde. Maar hou ze en neem ze in acht. Want als je het niet doet, dan komt er geen zegen, maar dan komt er vloek. En dan de eredienst, Psalm 119. De aanbidding. In de aanbidding heeft de Torah ook een belangrijke rol in de Bijbel. Psalm 119... gaat helemaal over de wetten en de verordeningen en de regels en de Torah van God. En er wordt over gezongen en er wordt over geprezen en er wordt over lof geprezen. We lezen bijvoorbeeld in vers 89. Voor eeuwig, Heer, staat uw woord vast in de hemel. Uw trouw duurt van generatie op generatie. U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan. Volgens uw bepalingen blijven zij ook heden nog staan, want ze zijn alle uw dienaren. Als uw wet, uw Torah, niet de bron van mijn blijdschap geweest was, dan was ik in mijn ellende vergaan. Ik zal uw bevelen voor eeuwig niet vergeten, want daardoor hebt u mij levend gemaakt. Ik ben de uwe, verlos mij, want ik heb uw bevelen gezocht. Goddelozen hebben op mij geloerd om mij om te brengen, maar ik let op uw getuigenissen. Aan alles, hoe volmaakt ook, heb ik een einde gezien, maar alleen uw gebod is onbegrensd. Wauw, dat is het hart van de aanbidder. En hij roept uit hoe geweldig Gods Torah, Gods wetten zijn. En hij verheerlijkt God ervoor. En hij zegt, als ik die wetten niet had gehad, dan was ik vergaan. Dan had ik het goede leven niet gekend. Maar omdat ik uw wetten ken, ken ik het goede leven wat u aan ons voor hebt gelegd. En ken ik uw zegen. Het is mijn bron van blijdschap. Het is mijn voortdurende vreugde uw wetten te kennen. En daarin te speuren. Nou, als we horen hoe er in het Oude Testament over deze wetten van God gesproken wordt, hoeveel liefde daaruit blijkt en hoeveel wijsheid, dan kunnen we ons niet voorstellen toch dat Jezus komt naar deze aarde en zegt, nou schuif maar aan de kant. Je hebt alleen maar geloof in mij nodig, die wetten kunnen wel aan de kant. Nee, dat was ook helemaal niet wat Jezus kwam doen. Absoluut niet. Hij was een Torah-leraar. Zijn werk hier op aarde was om de Torah te onderwijzen aan zijn leerlingen. Dag aan dag onderwees hij de Torah. Hij leefde het voor aan zijn leerlingen. Hij liet hen zien hoe het goede leven van God, naar de regels van God, geleefd moest worden. Niet vanuit een wetticisme, vanuit ik ben beter dan jij als ik alle regeltjes goed houd, maar vanuit een diepe liefde voor Gods Torah, Gods wetten. Vanuit een diepe bewogenheid voor het goede leven wat God ons voor heeft gehouden. Dan ga ik naar het Nieuwe Testament, want Jezus heeft daar zelf dus ook duidelijk over gesproken, over de blijvende rol van de Torah. Zo bijvoorbeeld in Matteüs 5, vanaf vers 17. Daar zei hij tegen zijn leerlingen: denk niet dat ik gekomen ben om de Torah of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de Torah voorbij gaan, totdat het alles is geschied. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Dus Jezus zei, ieder leestekentje en iedere kleine letter van de Torah zal blijven staan tot een eeuwigheid, totdat deze hemel en aarde voorbij zijn gegaan. Tot die tijd zal het allemaal blijven staan. En hij zei, ik kom het om te vervullen. En dat wil niet zeggen van, nou, hij heeft het vervuld, dus dan hoeven we er niks meer mee. Nee, hij zei, als je ze doet en onderwijst, dan zul je groot genoemd worden in het koninkrijk van God. Doen en onderwijzen. Hij riep zijn leerlingen op om deze Torah te doen en te onderwijzen. En dat gold niet alleen voor het volk Israël, want toen hij zijn leerlingen in het laatste hoofdstuk van Matteüs de wereld inzond, toen zei hij, ga dan heen, onderwijs al de volken alles wat ik u geboden heb. Nou, wat was dat onderwijs? Dat was Torah-onderwijs. Jezus heeft Torah-onderwijs gegeven. Hij was een Torah-leraar. En dan stuurde ze de wereld in. Hij zei, ga naar alle andere volken ook toe en leer ze onderhouden wat ik jullie geboden heb. De goede regels van God. Waarom? Dat zijn de goede regels. Dat zijn de regels waar je blij van wordt. Dat is de liefdesbrief van God waarin hij vertelt waar hij blij van wordt. Wat hij fijn vindt dat we doen. Nou, Lucas 16, net zo. Lees het volgende vanaf vers 15. Er staat: en Jezus zei tegen hen, u bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent het hart. Want wat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. De Torah en de profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd en ieder doet het geweld aan. En dan wordt er gezegd, oh ja, de Torah en de profeten zijn er tot Johannes de Doper, dus daarna niet meer. Maar laten we verder lezen. Vers 17. En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat er één titel van de Torah wegvalt. Ieder die zijn vrouw verstoot en met een andere vrouw trouwt, pleegt overspel. En ieder die met een vrouw trouwt die door haar man verstoten is, pleegt ook overspel. Ziet u dat hij meteen erop doorgaat van dat de Torah tot een eeuwigheid bestaat, totdat hemel en aarde voorbij zijn gegaan. En hij begint gelijk Torah uitleg te geven. En hij zegt, dit moet scherper dan ooit toegepast worden, zegt hij. Hij zegt, onder het oude verbond konden vrouwen nog verstoten worden. Je kon haar een scheidsbrief geven. Maar ik zeg u dat een vrouw die verstoten is, anders dan om redenen van hoererij, als je die trouwt, dan pleeg je overspel. Dus Jezus scherpt die wet nog eens een keer aan. Hij zegt, ik ga het nog scherper stellen dan Mozes het al gesteld heeft. Dat laat ons zien dat die wet niet voorbij gaat totdat hemel en aarde voorbij zijn gegaan. Nou, zo ook Johannes 15, vers 9, daar zegt Jezus het volgende. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Hoe blijf je in de liefde van Jezus? Nou, vers 10. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Hij zegt, blijf in mijn geboden, dan heb je mij lief. Geboden zijn meervoud. En dan wordt er wel gezegd, ja, oh, dat is het liefdesgebod. Ja, maar wacht even, het liefdesgebod was de samenvatting van de wet. De liefde was de samenvatting van de wet, dat wisten die Joden ook. Die zeiden, hoe moet ik die hele wet, al die honderden regels moet ik samenvatten? Nou, dat kun je samenvatten in het gebod, heb God lief boven alles. En uw naaste als uzelf. Dat zegt Jezus ook, dat hij beaamt dat. Hij zegt, de kern is de liefde. Als je God lief hebt boven alles en je naast als jezelf, nou, dan zit je op de goede weg. Dat is de samenvatting. Maar al die andere regels vloeien daaruit voort. Het zijn de goede regels van God, het liefdesgebod van God. Helemaal aan het eind van de Bijbel nog, Openbaring 14. Komen we de rol van de wet ook nog tegen. Openbaring 14, vers 11. Gaat over het eind. Is niet bepaald fraai, maar er staat... En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden... hebben dag en nacht geen rust. Evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Maar dan komt het. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God... en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde de stem uit de hemel tegen mij zeggen... Schrijf, zalig zijn de doden die in de Heer sterven van nu aan... Ja, zegt de geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Hoe ontkom je de antichrist? Door het geloof in Jezus in acht te nemen en de geboden van God in acht te nemen. Allebei, de geboden van God en het geloof in Jezus. Allebei heb je ze nodig. Dat is wat Openbaring 14 ons leert. En het is ook logisch... Het is een diep verankerde dwaalleer in de christelijke wereld... dat het er niet toe doet hoe je leeft als je Jezus eenmaal hebt aangenomen. Dat er wordt gezegd, van je hebt alleen het geloof in Jezus nodig... en dan doet het er verder niet meer toe. Het is een diep verankerde dwaalleer, dat is goedkope genade. Zo van, nou, Jezus heeft toch zijn leven gegeven en doet het er niet meer toe... dan kunnen we lekker zondigen en Jezus heeft ons toch al vergeven. Nee, we zijn juist gered door het bloed van Jezus... tot een leven in gehoorzaamheid aan Gods bedoelingen... Je zou het als volgt kunnen voorstellen met een beeld. Wij zijn als mensen die een Lego-bouwpakket hebben. En als je een Lego-bouwpakket hebt, dan heb je er een bepaald aantal stukjes... en die passen allemaal precies in elkaar en heb je er een beschrijving bij. En daar kun je iets moois van maken. Maar sinds de zondeval zijn we onderdelen kwijtgeraakt. Er zijn onderdelen uit een ander bouwpakket toegevoegd. Er zijn bouwpakketdelen zijn beschadigd geraakt. En we kunnen er helemaal niks meer van maken... Omdat het gewoon één grote bende is geworden, zou je zeggen. Dat is ons Lego-pakket sinds de zondeval. Genade betekent dat Jezus alles voor jou geeft. Hij geeft zijn leven voor jou. En wat gaat hij doen? Hij vist al die stukjes die er niet in het bouwpakket horen, dat vist hij eruit, gooit hij aan de kant. De stukjes die je kwijt bent geraakt, die voegt hij weer toe. En de stukjes die gebroken zijn, die herstelt hij. Dat is het offer van wat het offer van Jezus doet. En dan zeggen we, oké, we zijn gered. Dan hoeven we niet meer te bouwen voor onze redding. Wat? Jezus heeft dat bouwpakket hersteld... zodat wij dat bouwpakket weer in elkaar kunnen zetten. Wij zijn gered tot een leven in gehoorzaamheid. Hij herstelt ons, hij vergeeft ons... hij haalt de slechte dingen uit ons leven weg... hij voegt de goede dingen toe, zodat wij daarin zouden wandelen... en zodat wij een leven konden leiden weer wat God aangenaam is. Daartoe zijn wij gered. Wij zijn gered tot een leven volgens de wetten en de bedoelingen van God. Dit is de leidraad voor ons leven. En dat blijft zo tot zon en maan voorbij zijn. En dat wil ik nog één keer heel duidelijk onderstreept hebben. En mocht het de laatste keer zijn, neem dit in ieder geval mee. We worden gered om dit na te leven. Gods Heilige Geest doet dat. Gods Heilige Geest gaat van binnen die wet in ons hart schrijven. Gods geest gaat deze wetten, deze woorden pakken en ze in ons hart schrijven. Zodat we ze van binnenuit gaan verlangen om dat te gaan doen. Om daarmee aan de slag te gaan. Wist u dat de Heilige Geest uitgestort was op Shavuot, op wekenfeest? En wat wordt er met Shavuot gevierd? Op Shavuot wordt gevierd dat de Torah op Sinaï werd gegeven. De wet. Dus de Joden waren samen in Jeruzalem om te vieren dat de Torah op Sinaï gegeven werd. En op dat feest geeft God... De tweede keer zijn geest. Hij stort zijn geest uit. Die twee hebben alles met elkaar te maken. Want in het Oude Testament stond al voorspeld. Ik zal een nieuw verbond gaan sluiten met jullie. Het nieuwe verbond in mijn bloed. En dan komt mijn geest en die zal de Torah, de wetten in jullie hart gaan schrijven. Hij komt hier en hij gaat het niet meer schrijven op stenen tafelen die je ergens kan zien staan. Maar hij gaat het schrijven op de vlezen tafelen van je hart. Hij gaat het hier van binnen schrijven. Zodat je naar de bedoelingen van God gaat leven. En daarom zou ik willen zeggen, ga je erin verdiepen. Ga je er alsjeblieft in verdiepen. Ga er iets mee doen met die wetten van God. Ze staan er niet voor niks. Het is Gods liefdesbrief aan ons. Hij laat hier zien waar hij blij van wordt. En dan kunnen we zeggen, ja, moeten we dat dan voor onze redding? Nou, volgens mij is dat de verkeerde vraag. De vraag is, willen we dat? Niet moeten we dat, willen we dat? Stel je voor dat jouw partner aangeeft van, nou, dit en dat, daar word ik heel blij van. Ik vind het heel erg leuk als je een bosje rozen voor me koopt. Oh, moet ik dat dan doen? Zodat je blij met me bent. Hoe zou ze zich voelen? Moet ik dat doen? Nee, wil je het doen? Dat is de vraag. Wil je het doen? God heeft aangegeven waar hij blij van wordt in zijn woord. Heel veel dingen heeft hij aangegeven waar hij blij van wordt en waar hij niet blij van wordt. Laten we ons niet afvragen, moeten we dat doen? Maar laten we ons afvragen, willen we dat doen? Willen we dat doen? Willen we leven naar wat God ons heeft voorgelegd? Doe er alsjeblieft iets mee. Ga je verdiepen. Ga je verdiepen in de Torah van God. Ga je verdiepen in de rol van Israël. Ga je verdiepen in wat Jezus gedaan heeft. Ga je verdiepen in Gods woord. Ga je verdiepen in de feesten die in Leviticus 23 geschreven staan. Ga je erin verdiepen. Ja, het is een tijd. Het wordt een spannende tijd. Het wordt een zware tijd. En de tijd dringt. Dus ga je er snel mee aan de slag als je hier nog niet mee aan de slag gegaan bent. En het doet me verdriet dat het voor sommigen misschien al wel te laat is om je hierin te gaan verdiepen. Voor sommigen zijn er al heel veel kansen geweest om je hierin te verdiepen en hebben ze laten lopen. Maar ik hoop dat er voor velen nog tijd zal zijn en gelegenheid om je hier verder in te verdiepen. Ik zou zeggen, we verdienen onze redding zeker niet door de gehoorzaamheid aan het woord of aan de Torah. De verdienste is aan Jezus. Jezus heeft voor ons betaald. Hij heeft voor ons betaald zodat wij vergeven konden worden voor wat we fout deden. Maar hij heeft ons wel gered om dit leven te leven, samen met hem. En voor aan jou de keuze of je daarin wil wandelen of niet. Het zal bepalen of jouw levenswerk straks overeind zal blijven staan of niet. Als jij naar de bedoelingen van God hebt geleefd, dan kan jouw bouwwerk straks de tijd en de test van de tijd doorstaan. Maar als jij niet volgens de bedoelingen van God hebt geleefd, dan word je misschien straks jezelf met de hak over de sloot gered. En is je ziel voor eeuwig gered. Maar dan stort je hele levensbouwwerk in elkaar. Er blijft er niets van over als Gods vuur eroverheen gaat. Laten we dat niet willen. Laten we liever gered willen worden als Noach dan als Lot. Laten we voorbereidingen treffen. Zodat we een stevig bouwwerk bouwen wat de test van Gods woord kan doorstaan en de test van de eindtijd kan doorstaan. Wees gezegend.